Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Nou, ik zou het graag over het ego willen hebben. En natuurlijk heb ik in alle podcasten die ik heb gemaakt het heel vaak over het punthoofd en soms ook over het goed planhoofd. Maar de meeste mensen, ja, die zitten wel een beetje met die innerlijke criticus, het punthoofd, die nogal opdringerig kan zijn. En daarom heb ik het er daar ook altijd veel over. Maar ja, ik heb er zoveel over te vertellen en ik leer daar ook steeds zoveel van bij, dat ik geneigd ben om in één podcast alles te vertellen, maar dat kan natuurlijk helemaal niet. Want dat zou wel een beetje heel erg veel worden. En ik wil dan ook zo graag vertellen dat iedereen het gaat begrijpen. En dat is natuurlijk ook mijn punthoofd die dat graag wil. Maar ook dat zal waarschijnlijk niet lukken. Want ja, iedereen beleeft anders. En ja, de een is wat bewuster als de ander. En het maakt ook allemaal verder helemaal niet uit. Ik ga maar gewoon weer gewoon vertellen wat in me opkomt. Nou, als mensen hier zitten in de praktijk hier tegenover mij, en ik merk dat ze veel last hebben van ja, hun gedachten die niet leuk zijn, dan leg ik altijd uit hoe het ego werkt in mijn beleveniswereld dan. En dan teken ik altijd een rondje. Ik ga hem nou ook gewoon tekenen. Ik doe gewoon net of dat jij hier tegenover mij zit. Dat is voor mij het gemakkelijkste. Dus ik teken dan gewoon een rondje, schets ik een rondje. En dan doe ik een streep in het midden. En dan zeg ik van dat rondje, daar staat voor het ego, alle gedachten. En het ene gedeelte, ja, de ene helft is punthoofd en de andere helft is goed planhoofd. Nou, en punthoofdgedachten zijn gedachten die energiekostend zijn. En goed planhoofdgedachten zijn gedachten die juist energierijkend zijn. Dus als jij nu eventjes in jouw gedachtenwereld kijkt en jij bedenkt dingen, dan kun je wel echt voelen van, hey, is dat energierijkend wat ik nu bedenk? Of is het energiekostend wat ik nu aan het bedenken ben? En van daaruit kun je ook best wel goed het verschil gaan merken. En het is gewoon interessant voor iedereen om af en toe eens eventjes stil te staan bij wat jij allemaal voor gedachten hebt. En zo leer je ook ja, eigenlijk goed te filteren van, hey, wat is nou mijn goed planhoofd en was nou mijn punthoofd. Punthoofdgedachten zijn vaak ja, gebaseerd uit we moeten, hè, een druk of angstgedachten. Dus eigenlijk allemaal gedachten die niet leuk zijn en dus energiekostend zijn. En goed planhoofdgedachten zijn gedachten die ja, heel fijn zijn en inspirerend zijn. Creatief kunnen ze ook zijn. Ja, dat je er een heel goed en fijn gevoel bij hebt. En daardoor zijn ze dus ook energierijkend. En eigenlijk al die gedachten, dus heel het ego, staat voor mijn gevoel toch ook alweer in verbinding met ja, je zielsplanning. En ik geloof dus, dat heb ik al vaker in podcasten gezegd, dat je ja, hier op aarde bent, je zit in een lichaam en een stukje ziel zit in je lichaam of om je lichaam heen of beide. En is dus verbonden met ja, iets groters. En dat iets groters noem ik dan altijd het groter deel ziel. Dat bevindt zich in de bron. En als we ooit doodgaan, dan gaan we natuurlijk allemaal weer terug naar die bron. En dan ja, smelten we eigenlijk samen met het grote deel ziel. Maar nu je leeft en hier op de aarde dus bent, ben je nog steeds in verbinding met dat grotere deel ziel. En voordat je dus geboren bent, dus je bent nog in die zielenwereld, kies je je zielsplanning uit. Met alle toeters en bellen. En als je dan dus op de aarde bent, ben je dus in verbinding met het grote deel ziel en dus ook de zielsplanning. En jouw groter deel ziel die stuurt jou ja, misschien wel dag en nacht energie om jou te helpen herinneren aan de zielsplanning. En ja, grotendeels gaat dat allemaal onbewust. En soms dan ben je ergens bewust van en dat voel je dan weer vanuit jouw intuïtie. Maar de gedachtenwereld die staat ook in verbinding met die zielsplanning, hè? Dat is waar ik het net over had, zoals ik het allemaal zie, hè? Dus als jij nou zoiets hebt van, nou Sandra, daar geloof ik allemaal niks van, blijf bij jezelf, hè? Maar zoals ik het zie, het goed planhoofd staat voor mijn gevoel in verbinding met de zielsplanning, wat betreft ook ja, de zielsverlangens. Dus de dingen die je hebt gekozen, die ja, echt super fijn en mooi zijn. Ja, dat soort zaken. En punthoofddenken, die staat ook in verbinding met de zielsplanning, want je hebt natuurlijk ook uitgekozen om. Ja, hier dingetjes op aarde te helen, wat weer in verbinding staat met andere tijdlijnen. En ook om oude patronen te doorbreken die niet meer dienend zijn. En ook daar heeft de ziel voor gekozen. Dus hoort dat stuk eigenlijk ook bij de zielsplanning. Nou, heel veel mensen die vinden het punthoofd maar irritant. En die willen het liefste het punthoofd uitgummen. Maar dat kan natuurlijk niet. Je kunt hem ook niet wegtoveren. Want je punthoofd blijft heel je leven lang, zoals ik het zie, ja, naast je lopen. Ja, en die blijft tegen jou praten. Maar het is aan jou, ja, hoe jij het gaat bekijken en hoe jij er ja, mee omgaat. Want je kunt leren om met je punthoofd om te gaan, zodat je minder last hebt, zeg maar, van punthoofdgedachten. Nou. Eens even kijken hoor. Dus ik heb hier dat rondje getekend. En ik heb dat rondje gesplitst in tweeën. En het ene gedeelte is dus een punthoofd en het andere gedeelte goed planhoofd. Ik merk trouwens ook dat heel veel mensen die spreken over het ego en de mind, dat die dat niet doen in tweeën splitsen. En dat is natuurlijk ook helemaal prima, weet je wel. Maar ik heb het voor mezelf gewoon wel gemakkelijker gemaakt om het in tweeën te splitsen. Want anders zou je kunnen denken dat heel die gedachtenwereld gewoon helemaal fout is als je heel veel ja, punthoofdgedachten hebt en niet zo bezig bent met ja, het goed planhoofddenken eigenlijk. Dus het ego ja, splits ik daarom in tweeën. Ja, wat wou ik nou eigenlijk zeggen? Nou ja, oh ja, ik ben met die tekening bezig. Ik heb hier ook een driehoekje getekend bij het punthoofdgedeelte. En ik heb een hartje getekend, zeg maar, bij het goed planhoofdgedeelte. Ja, dus het is mooi om af en toe stil te staan bij wat jij allemaal bedenkt. En dan eens te gaan kijken van, hé, dat wat ik nu ja, denk, is dat nou mijn goed planhoofd of is dat nou mijn punthoofd? En wat ik in meerdere podcasten ook ja, als tipje geef, is geef je punthoofd een naam, zoals ik mijn punthoofd noem, maar misschien wil jij hem wel Piet noemen of Puk of Sjaki. En geef ook je ja, goed planhoofd een naam, hè, zodat je zeg maar. Ja, als je ze een naam geeft, dan wordt het wel gemakkelijker. Maar nog gemakkelijker is voor mij om er een beeld bij te bedenken. Dus er een vorm aan te geven. Nou, mijn punthoofd, die ziet er heel grappig uit. Die heeft dus een punthoofd. En hij heeft een hele grote neus. Zo'n Pinocchio-neus. Omdat hij heel vaak dingen vertelt die voor mijn gevoel niet meer kloppen, maar wel in zijn beleveniswereld ja, zo afspelen. En hij ziet er ook wel vrij netjes uit. En dat komt omdat ik de dingen altijd heel goed wil doen met mijn punthoofd, een beetje perfectionistisch. En mijn goed planhoofd, ja, die zie ik eigenlijk altijd als een soort van schattig engeltje. Heel lief en heel zacht, heel adviserend. En ja, bordevol inspiratie en goede ideeën. Ja, ik heb het gevoel dat ik toch wel nu ook weer in deze podcast het het meeste wil hebben over het punthoofd, omdat ik het idee heb, met mijn goed planhoofd, dat de meeste mensen hier het meeste ja, dat als lastig ervaren of vervelend ervaren. Terwijl je ja, er ook natuurlijk anders naar kunt kijken. En weet dat jouw punthoofd, zeg maar, ja, soort van jou overdreven wil beschermen voor van alles en nog wat. En dat hij het eigenlijk helemaal niet zo slecht bedoelt. Maar dat hij gewoon nog niet zo bewust is als ja, hoe jij nu in het leven staat. Dus het punthoofd heeft te maken met het verleden, hè? Dingen die gebeurd zijn qua trauma. En het hoeft niet per se groot trauma te zijn, maar het kan wel iets zijn geweest in het verleden wat impact heeft gehad. Maar ook de invloed van buitenaf speelt een grote rol. En ik bedoel daarmee ja, wat je meekrijgt vanuit opvoeding of ja, vanuit ja, de mensen om je heen waar je opgroeit. Die geven jou dingen mee, vaak goed bedoeld. En ook vaak vanuit hun, of ja niet vaak, altijd vanuit hun zienswijze, hoe hun het op dat moment kunnen zien. En als dat een vrij onbewuste zienswijze is, meer vanuit het punthoofd gericht. Ja, en jij hebt gekozen als ziel om meer oude patronen te gaan doorbreken en alles wat niet dienend is, om dat wat losser te laten. En je hebt misschien ook wel gekozen om ja, heel veel oud zeer te helen. Dan kan je daar op een gegeven moment niet meer in mee, in dat wat je mee hebt gekregen. Hè, dan voel je een soort van weerstand. En ja, als je weerstand voelt op die gedachte, dan ja, zit daar iets zeg maar, wat of doorbroken mag worden, of wat losser gelaten mag worden, of ja, geheeld mag worden. En misschien is het wel leuk om gewoon ja, wat voorbeeldjes te geven. Wat ik bijvoorbeeld ja, allemaal heb bedacht met mijn punthoofd. En ja, waar dat dan vandaan zou kunnen komen. Ik denk dat dat het gemakkelijkste is. Nou, bijvoorbeeld, ik heb heel vaak de gedachte gehad van ik kan het niet of het lukt me niet en het gaat me nooit lukken. Daar zijn drie zinnetjes in één. En die gedachte, ja, die heb ik heel lang vastgehouden. En daardoor lukte het ook steeds niet wat ik intuïtief voelde. Dus ik voelde intuïtief van, hey, ik wil bijvoorbeeld iets moois neerzetten. En mijn goed planhoofd maakte daar dan mooie gedachten op aan. Bijvoorbeeld, ik wil iets moois creëren qua kunst. En ja, ik krijg in eerste instantie inspiratie met mijn goed planhoofd. En op het moment dat ik ja, wil beginnen met ja, dat te creëren wat ik eigenlijk een beetje zo voel en waar ik mooie gedachten over krijg, komt mijn punthoofd in actie en zegt dat ik het niet kan en dat het me dus nooit gaat lukken. En ja, dat was natuurlijk wel heel heftig, want daardoor stelde ik het maar uit of liet ik het toch maar liggen en ging ik dan maar iets anders doen, wat eigenlijk best wel dan energiekostend was op dat moment. En ja, kostte mij daar wel energie. En op een gegeven moment voelde ik steeds sterker dat ik door wilde pakken in dat te creëren wat ik op dat moment wilde creëren, omdat dat gewoon simpelweg bij de zielsplanning hoort dat dat nu de bedoeling was. En hoe meer ik zeg maar het niet ging doen, hoe onrustiger en vervelender ik me ging voelen. Maar ja, ik merkte ook zeg maar dat mijn punthoofd dan ook ja, extra in opstand kwam en alles uit de kast haalde om mij toch tegen te houden. En toen kwam ik op een gegeven moment op een punt van, hey, dit vind ik niet meer fijn. En volgens mij heb ik wel vaker meegemaakt dat ik dan bijvoorbeeld ziek werd of er gebeurde iets waardoor ik ja, wel moest gaan vertragen. En daardoor veel meer naar mijn intuïtieve gevoel ging. En ja, toch door ging pakken. En de ene keer lukte dat wel, en de andere keer lukte dat niet. En op een gegeven moment ja, ontdekte ik veel meer van hoe kan ik nou, zeg maar, ja, deze gedachte die ik heb, ja, wat losser laten. En toen ben ik eigenlijk gaan afstemmen op mijn groter deel ziel. En ik vroeg om inzichten hierover. En het inzicht wat ik krijg is, ga maar eerst eens even voelen waar in je lichaam voel je dat gevoel het sterkst. Nou, en ik kreeg dan mijn hartstreek te voelen en mijn keelstreek, keelchakra. En ik voelde daar echt een ontzettende druk op. En ik doorvoelde dat gewoon, ik accepteerde dat ook, dat ik daar eventjes, ja, gewoon mocht voelen van mezelf. En dat gevoel is eigenlijk een gevoel wat mij bracht naar het verleden. En ja, het waren meerdere fragmentjes vanuit het verleden die ik voelde en ook zag. He, dus zie je dan met je innerlijke oog eigenlijk. Dan ging ik dus eigenlijk terug in de tijdlijn van het verleden. Wat er allemaal is gebeurd. Waardoor eigenlijk de gedachte is ontstaan dat ik het helemaal niet kan of dat het me niet lukt. Nou, en ik kreeg bijvoorbeeld te zien, zeg maar, de schooltijd. Dat ik heel moeilijk mee kon komen met school. Omdat ik, ja, gewoon een beelddenker ben en een heel, heel creatief ben. Maar ja, het gedeelte wat betreft bijvoorbeeld rekenen en taal was niet echt zo mijn ding. Maar je moest wel meedoen. En ja, ik merkte gewoon dat ik een van de slechtste uit de klas was, zeg maar. En dat ik nooit geen sticker kreeg. En dat ik dus, ja, eigenlijk een laag zelfbeeld van mezelf kreeg, doordat het steeds niet lukte. En ik eigenlijk voelde dat dat helemaal niet oké was, dat het niet lukte. Want als jij, zeg maar, niet mee kan komen op school, ja, dan wordt het nooit iets met jou. Zo voelde het voor mij. En ook het stukje wat ik in de allereerste podcast heb verteld. Het stuk dat ik altijd al kunstenares wilde worden. Daar riep ik als klein kind al. En dat mijn ouders dat gewoon hartstikke grappig en leuk vonden. En ik maakte ook hele mooie dingen als kind al. Maar op een gegeven moment moet je dan, ja, richting gaan kiezen. En dat mijn vader liefdevol tegen mij zei van, ja, je kan niet, zeg maar, naar het kunstacademie toe, want ja, kunstenaars die gaan geen geld verdienen, dat gaat nooit lukken. Hè, dus zo krijg je vanuit verschillende hoeken, en dit zijn even twee hoekjes, maar er zijn wel veel meer situaties geweest waarbij ik deze gedachten heb gecreëerd. Die dus te maken hebben, die situaties uit het verleden. Nou, en wat ik eigenlijk heb gedaan is, ik heb mezelf vergeven dat ik me aan heb gepast aan, ja, de zienswijze van de ander. Die de ander misschien best liefdevol bedoelde, maar die voor mij best wel heftig overkwam. Omdat ik van daaruit ook ging afwijken van eigen ware kern. Was totaal niet bewust van, maar ja, daar ben ik dan later allemaal achter gekomen. En ik heb ook degene die daarmee te maken hadden, met die gedachten dus. Dus in dit geval mijn vader en bepaalde leerkrachten. Die heb ik vergeven. En door te vergeven, heel je eigenlijk weer een diepere laag. Dus dat is wel heel mooi. En dat wil niet zeggen dat ik die gedachten nou niet meer heb. Want die heb ik nog steeds. Elke keer als ik weer iets nieuws wil doen, maakt niet uit wat, dan komt die gedachte. Dan komt mijn puntenhoofd en die zegt tegen mij, ja, dat gaat niet lukken en dat gaat je nooit lukken. Maar dan stuur ik gewoon die gedachte, stuur ik gewoon heel veel licht en liefde. En ik ga toch doen wat ik vanuit mijn goed planhoofd wil. Dus eigenlijk vanuit mijn zielsverlangen wil. En als je dat een paar keer doet, Dan weet je ook dat als je doorzet daarin, en daar is wel wat doorzettingsvermogen voor nodig, dan weet je ook dat dat heel erg energierijkend voor je is. En daardoor ga je ook meer doorpakken en ga je ook de gedachte die dan opkomt, ik kan het niet, gewoon accepteren van oké, die komt, maar ik doe er verder niks mee, want die is niet berust op de waarheid voor het nu. En nu ben je in een volwassen, bewuste versie. En als jij in die gedachte gaat zitten en in dat gevoel, dan ga je eigenlijk weer terug naar het kindstuk in jou. En dan als je zeg maar in dat kindstuk blijft hangen, blijft gevangen zitten, dan zie je elke keer, of zie je niet, dan voel je elke keer zeg maar dat gevoel van toen. Maar dat is niet relevant voor het nu. Maar dat denk je dan wel. En dat is gewoon zo energiekostend. Ik ga even naar nog gewoon een andere gedachte. Die gedachte, die is eigenlijk niet van mezelf meer. Tenminste, ik heb die eigenlijk bijna nooit, die gedachte. Ja, nooit. Misschien heb ik wel ooit in het verleden gehad. Ja, zeker. Wel in het verleden gehad. Maar dit is een gedachte die ik vaak hoor bij mensen die bij mij in de praktijk komen. Dus als dan iemand bijvoorbeeld komt en ik voel dat iemand met heel erg energiekostende zaken bezig is. En dat diegene zich de hele tijd maar aan het aanpassen is. Aan anderen en dat al jarenlang doet, dan stel ik wel eens de vraag zo van, waar krijg jij eigenlijk energie van? Waar word je blij van? En dan, wat ze dan zeggen, is eigenlijk bijna altijd standaard, ja, dat weet ik helemaal niet. Ik weet eigenlijk helemaal niet van waar ik blij van word. Komt echt helemaal niks in me op. En dat is eigenlijk het punt of die dat dan zegt. Dus dan zeg ik ook tegen die ander van, ja, ik heb het gevoel dat jouw punthoofd dit nu zegt. En daar heb ik natuurlijk wel al uitgelegd wie punthoofd is, hè? Want anders dan zou ze me misschien aankijken zo van, wat bedoelt zij nou? Maar een punthoofd zegt dus heel vaak van, ja, ik weet niet waar ik blij van word, of ik weet niet waar ik gelukkig van word, of ik weet niet waar ik energie van krijg. Maar dat komt omdat je zo lang al bezig bent geweest met steeds meer maar aan het aanpassen wat anderen willen en steeds afstemmen wat anderen fijn vinden, en dat je daardoor ook gewoon helemaal geen energie hebt gezet op daar waar jij blij van wordt. En dan zeg ik altijd tegen ze van stel jezelf meerdere malen per dag die vraag, want dan zet je die intentie erop. En dan op een gegeven moment, dan weet je wel waar je blij van wordt. Maar jouw goed planhoofd, die is gewend om in de hangmat te liggen. En jouw punthoofd, die is de hele tijd aan het woord. En het is de bedoeling, zeg maar, dat dat omgekeerd gaat worden. Dat jouw punthoofd gewoon lekker in de hangmat gaat liggen. En dat jouw goed planhoofd is aan het woord gaat komen. Van, wat is nou een goed plan? Wat wil jij? En dan kunnen sommige mensen aangeven, dat weet ik echt niet hoor, dat gaat me niet lukken. kom je weer bij die zin uit. En dan zeg ik van, probeer het eens uit. En wat je ook kunt doen is dat je gaat opschrijven wat je punthoofd zegt. Bijvoorbeeld dat je 5 minuutjes per dag, een week lang, opschrijft wat je punthoofd zegt. En 5 minuutjes per dag, een week lang, opschrijft wat je goed planhoofd zegt. En als je het opschrijft, dan uit je dus jezelf. En dan zet je het meer uit je systeem. En dan zul je ook merken dat je punthoofd de gedachte heel vaak herhaalt. Of heel vaak gedachtes herhaalt. En dan is het heel interessant om een gedachte die steeds terugkomt, om die er eens uit te halen en eens te kijken waar die vandaan komt. En wat betreft het goed planhoofd, is het dus leuk om je energie daarop te zetten. En dan ben je er ook mee bezig. En dan zul je merken dat je op een gegeven moment wel weet waar je blij van wordt. En weet waar je energie van krijgt. En begin dan gewoon met kleine dingen op te schrijven en niet meteen grootse dingen. Want dat is wat de punthoofd dan wil, hè? Dus als jij gaat schrijven wat betreft het goed plannenhoofd, ja, dan gaat jouw punthoofd zich ermee bemoeien. En die gaat dan zeggen van ja, dat weet jij niet, want die wil dan meteen het grootse op gaan schrijven. Maar begin echt met kleine dingen. Bijvoorbeeld dat je eventjes 5 minuutjes in het zonnetje gaat zitten. Dat je, als je bijvoorbeeld heel creatief bent en je wil eigenlijk heel graag mooie kunst maken, dat je gewoon kleine schetsjes gaat maken als je daar energie van krijgt. En dus begin met kleine, simpele dingen op te schrijven die als een goed plan voelen en waar je dus blij van wordt en waar je energie van krijgt. En als je dat dus een week lang zou doen, dan zul je merken dat je steeds meer opschrijft. En dan is het natuurlijk leuk om daar ook een ding uit te pikken. Hè? Een goed plan uit te pikken die je dus ook gaat doen. Want als je er niks mee gaat doen, ja, dan komt het er natuurlijk niet van. Hè? En daar is dus die doorzettingsvermogen voor nodig. Nou, ik ga weer even naar een nieuwe gedachte. Angst voor verlies. Nou, die hebben veel mensen, die gedachten. Bang om dit te verliezen, bang om dierbaren te verliezen. Oh, noem maar op. En ja, ik heb die gedachten heel erg veel gehad. Ik moet zeggen dat het nu een stuk rustiger is met die gedachten. Maar dat komt omdat ik natuurlijk ook de bijna doodervaring heb gehad. En daardoor heel goed weet dat er geen verlies bestaat. Maar ja, dat is natuurlijk gemakkelijk praten. Maar soms heb ik hem nog wel eens hoor. Maar daarvoor had ik hem heel veel. Echt, ik was super bang om dierbaren te verliezen. Echt heel erg bang. En als ik dan terugkijk van waar komt die gedachte vandaan? Of misschien is het eerst goed om even terug te voelen van waar in je lichaam voel je die gedachte het meest? Nou, mijn hart, heel mijn hart voel ik die het meeste. En waar die vandaan komt, ja, nou, ik heb het wel eens volgens mij vaker verteld. Mijn moeder die heeft voor ons, ik ben dan van een tweeling, een kindje gekregen, een zoontje, Ronnie. En Ronnie die is na 2,5 maand is die overleden. En mijn moeder, ja, die was natuurlijk super bang dat weer hetzelfde zou gebeuren. Nou, toen raakte ze dus zwanger, terwijl de artsen zeiden van ja, mevrouw, je moet niet meer zwanger raken, want ja, er is 80% kans dat het weer hetzelfde is. Maar zij voelde zo sterk intuïtief dat ze dat wel wilde. En ja, ze was echt supersnel weer zwanger. En dan dus van een tweeling, ik en mijn broer. Maar toen zij zwanger was, was zij natuurlijk ontzettend bang dat weer hetzelfde zou gebeuren. En energetisch pikken wij dat op als kind. En dan kan je als moeder kan je daar natuurlijk ook niks aan doen. Mama die was er niet eens van bewust. En al was ze er bewust van dat ze het deed, hè, dan had ze er nog, dan had ze daar nog niks aan kunnen doen. Want het is ook mijn zielsplanning om die angst voor verlies te ervaren. Want in mijn vorige levens, ja daar geloof ik in, heb ik ook heel veel verlieservaringen gehad. Dus als je in vorige levens heftige verlieservaringen hebt gehad en je wil die helen, dan kies je ook uit in de zielsplanning om ja, weer te maken te krijgen met verlieservaringen. Nou, ik pik dat dus op in mijn systeem, maar ik ben daar dus totaal niet van bewust. En ja, wat gebeurt er? Ik krijg op ja, best wel jonge leeftijd, ja, vanaf mijn 12e krijg ik met heel veel verlieservaringen te maken. Dus dierbaren die ja, naar het hiernamaals vertrekken en een zieke moeder die elke keer half dood is en dan weer toch in leven blijft. En dan weer half dood is en dan weer toch in leven blijft. Nou, het was verschrikkelijk. Ik heb die tienerjaren al zo heftig beleefd. Ja, daar zijn gewoon eigenlijk geen woorden voor. Ik was zo bang, dat ik bijna elke avond gewoon huilend in slaap viel. Zo'n angst had ik daarop zitten. Nou, ik ben toen ik wat bewuster werd, zeg maar, en dat is ook allemaal zeg maar na mijn bijna doodervaring, ben ik daar eens gaan onderzoeken, die angst voor verlies. En toen stuitte ik dus op dit alles wat ik net ja, heb verteld. En daar heb ik heel veel licht en liefde naartoe gestuurd. Mijn vorige levens, ook mijn moeder, zeg maar, hè, die angst voor verlies heeft. Mezelf als heel klein kindje. Ja, alles wat daarmee te maken heeft, zeg maar, heb ik licht en liefde gestuurd. En ja, ik ging op een diepere laag zien, zeg maar, hoe dat is ontstaan. En dat heeft me wel geholpen om het wat meer ja, los te kunnen laten en dus ook tevens te helen. En dat betekent helemaal niet dat je diep moet gaan graven en precies moet weten hoe het allemaal zit. Nee, kijk maar eens gewoon wat er in je opkomt als je terugreist in de tijdlijn van het verleden, hoe die gedachte ja, is ontstaan. Ja, dus dat. Ik ga even een slokje thee pakken. Ik heb trouwens geen gemberthee. Ik heb gewoon sterrenmuntthee. En waarom? Zal ik vertellen. Even een slokje. Nou, gemberthee is natuurlijk een pittig kruid. En Sandraatje zit een beetje in de overgang. En krijgt van die hittegolven echt niet normaal. En als je gemberthee drinkt, heb ik gehoord, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je extra van die opvliegers krijgt. Dus ik ben daar nou aan het uitproberen of dat klopt. Nou, en om eerlijk te zijn, maakt het voor mij geen zak uit. Maar ben even een weekje aan het volhouden om geen gemberthee te drinken. Maar ik merk nog geen verschil. Nou, dus dat. We gaan even door naar een andere gedachte. Oh ja. Heel lang heb ik moeite gehad met de straat oversteken. Dat ik daar heel onrustig van werd en dat ik eigenlijk dan niet zo goed durfde om de straat over te steken. Ik snapte daar helemaal niks van. En toen ben ik dus ook weer eens terug gaan kijken van, goh, hoe is dit eigenlijk ontstaan? Dus ik ging een visualisatie doen en ik ging terug in de tijdlijn van het verleden. En ineens zag ik het ongeluk voor me van mijn broertje. Wij waren 5 jaar oud. En ik kon toen ja, net een beetje zo fietsen. En wij staken een straat over. Zeg ik dat goed? Staken een straat over, dat klinkt gek. Nou ja, goed, maakt niet uit. Maar in ieder geval de Bosdijk. Ik weet niet of je die kent. Als je in Eindhoven woont, dan ken je waarschijnlijk de Bosdijk. Maar dat is een hele drukke straat. En je kunt dan eerst één deel oversteken. En dan kun je even wachten. En dan steek je het volgende deel over. En wij waren net bij opa en oma geweest op de fiets. En we staken dus deel 1 over van de straat. En mijn broertje die zat achterop bij mijn moeder. En ik zat gewoon ja, op mijn fietsje te wachten. Maar mijn broer die was heel erg aan het huilen. En mijn moeder die had zoiets van, ja, dit duurt allemaal nog wel even. Dat moet je wachten. Dus ik doe hem heel even van de fiets afhalen. Haal ik hem er even uit, want hij wilde er waarschijnlijk uit. Ik weet zo niet meer precies. En ze zet hem, ja, of ja, ze haalt hem van de fiets af, zeg maar, van het zitje. En wat doet mijn broer? Die zet het op het lopen, zeg maar. En dan komt net komen er allemaal auto's aan en mijn broer die wordt geschept. En ik zie nog gewoon en door de lucht vliegen. En hij had een mutsje op en ik zie het mutsje zo. Ja, door de lucht heen gaan. Ik kan me dat gewoon nog zo goed herinneren. Op dat mutsje zat ook zo'n bolletje. Ja. Dat is natuurlijk een hele traumatische ervaring geweest. Het is allemaal goed afgelopen. Hij is met de ziekenwagen opgehaald en nou, hij had een zware hersenschudding. Dus hij lag een weekje of zo in het ziekenhuis. Maar voor mij heeft dat heel veel impact gehad. Waardoor ik dus die angst om de straat over te steken in mijn systeem zet. En elke keer als ik de straat oversteek, ja, dan zegt mijn goed planhoofd van, ja, nu kun je oversteken, nu is het veilig. En dan wil ik oversteken, maar dan komt mijn punthoofd, hij kwam, is nou niet meer, maar kwam mijn punthoofd en die zei dan van, nee, niet oversteken, want je moet goed kijken. Waardoor ik dus eigenlijk heel onzeker werd over het oversteken. Nou, op het moment zeg maar dat ik dat op een gegeven moment ja, ging helen. Dus ik ging in die visualisatie terugkijken en ik stuitte dus op dit alles. Was heel grappig, want in die tijd ging ik naar Egypte toe. En wij hadden daar een hele leuke gids. Daar heb ik wel eens ooit al eerder over verteld in podcast, want hij kon ook mijn tekeningen lezen die ik toen maakte. Een hele intuïtieve gids. En wij moesten, omdat wij, ja, natuurlijk, dan weer gingen we daar naartoe en dan gingen we daar naartoe, heel vaak de straat oversteken. En ik weet niet of je ooit in Egypte geweest bent, maar daar de straat oversteken, ja, dat is echt gewoon een kunst. Maar hij leerde mij hoe ik de straat over kon steken, terwijl het hartstikke druk was. En hij vertelde mij over hoe belangrijk het is dat jij met zekerheid de straat oversteekt, omdat dat dan weer voelbaar is, zeg maar, voor ja, de autootjes die op de weg zitten. Nou, en ben dat toen zo ook gaan leren en gaan oefenen. En hij hielp me daarin mee. En op een gegeven moment, toen was ik dus helemaal niet meer bang om de straat over te steken. Ja, het was zo magisch. En het klinkt misschien een beetje allemaal simpel wat ik nu zeg, maar ja, het was voor mij zo fijn dat ik gewoon fatsoenlijk de straat over kon steken. En toen ik naar Nederland kwam, ja, was het natuurlijk helemaal gemakkelijk. Want ja, daar is het gewoon veel minder druk als in Egypte. Dus ja, dat. Nou, ook nog een interessante, dat ik heel lang bang ben geweest voor bruine grote honden. En dat heeft er weer mee te maken, zeg maar, dat ik als heel jong meisje door een grote hond ben gebeten. Een bruine grote hond. En op zich vond ik dat toen helemaal niet erg, want ik ben niet ja, door een agressieve hond gebeten, maar eigenlijk door een hele speelse hond. Ik hield heel veel van die hond. Die hond was van Tante Lisa. Hij heette Victor. En dat was een, ja, wat voor hond was dat? Dat was een jachthond. Ik kan nou even niet op de naam komen. Maar ja, die zag ons aankomen en dan, wij kwamen dan aan fietsen en ik was natuurlijk nog heel klein. En dan ja, was die zo enthousiast en dan rende die zo op mij af en toen rolden we samen de wei in en hij wilde gewoon spelen. Maar hij hapte ja, boven bij mijn oog. Ik heb het volgens mij ook alles ooit eerder verteld in de podcast. Maar ja, het bloedde natuurlijk als een gek, hè? Want ja, één klein wondje in je gezicht en ja, je gezicht zit snel onder bloed. Dus wij kwamen ook binnen, zeg maar, bij opa en oma en iedereen was helemaal in paniek. En ik denk dat ik die paniek ja, weer in mijn systeem heb gezet. En ik weet nog dat mijn oma heel erg boos werd op mijn tante, dat die hond dan losliep. En moet je nou eens kijken, nou is ze gebeten en dat is jouw schuld, dus ja, eigenlijk kreeg de grote bruine hond, een beetje een negatieve lading. En ze was ook heel erg boos, mijn oma, op die hond. Terwijl die hond, die kon daar allemaal helemaal niks aan doen. Maar toch, ja, je zet dat in je systeempje. En ja, toen wij Moa kregen, dat is dus ook een bruine hond. En die was eerst puppy, maar die werd natuurlijk groter en groter. Toen ineens werd ik heel erg bang voor die hond. Nou, en toen ik ging trainen met die hond, samen ook nog met iemand anders die daar dan verstand van heeft, toen kwam ik eigenlijk hierachter dat ik dus een angst had voor grote bruine honden en dat Moa dat heel sterk voelde en mij een soort van spiegeling gaf, zodat ik kon leren om mijn angst te overwinnen en in mijn kracht te gaan staan. Ja, zo ontzettend mooi. En vanaf dat moment ben ik helemaal niet meer bang voor grote honden. Grote bruine honden dan, hè. Trouwens, grote honden, ja, eigenlijk ook niet. Dus dat is wel fijn. Nou, we gaan gewoon nog een gedachte pakken. Hebben ook heel veel mensen en heb ik zelf ook gehad. En soms voel ik hem nog wel. En dat is bang wat anderen ervan vinden. Herken je het? Ik denk dat heel veel mensen dat hebben. En ja, dat komt natuurlijk ook weer voort vanuit het verleden. Van wat je mee hebt gekregen van de invloed van buitenaf vaak. En als ik dan kijk naar de oma waar ik het net over had. Ja, die, och man. Die keek daar heel erg naar wat anderen ervan vinden. En keek totaal niet naar wat zij zelf wilde. En dat heeft ze natuurlijk ook weer systemisch doorgegeven aan mijn moeder. En mijn moeder geeft dat ook weer door aan mij. Maar omdat ik een andere zielsplanning heb als bijvoorbeeld mijn oma. En ik heb gekozen om dat te doorbreken. werd die gedachte op een gegeven moment totaal niet meer dienend voor mij. Maar belemmerde mij ontzettend in dat wat ik vanuit mijn intuïtie wilde. En toen ben ik eens daar ook weer naar gaan kijken. Hè? Van waar komt dat vandaan? Nou, dat heb ik net eigenlijk al verteld. Maar hoe kan ik dat nou doorbreken? Ja, door meer in te voelen op wat wil ik nou zelf? En door er bewust van te worden dat ik mijn eigen heel erg aan het aanpassen was wat betreft de verwachtingen van de ander. En daar heel bewust naar te kijken dat ik dat aan het doen was, heb ik op een gegeven moment, en dat heeft wel jaren gekost, hè, dat doe je echt niet binnen een weekje, dat steeds in stapjes ben ik daar gaan doorbreken. En dan kom je natuurlijk ook bij het stuk uit grenzen aangeven. Nou, mijn punthoofd die durfde nooit geen grenzen aan te geven. Ik had gewoon niet eens een grens. Iedereen walste er gewoon overheen, omdat ik mijn grens helemaal niet aangaf. Ik wist niet eens wat dat betekende. Maar door dat te leren, hè, om voor jezelf op te komen en ja, te zeggen wat je echt voelt, ben ik dat echt wel in de basis goed gaan doorbreken. En nog ben ik wel eens ooit geneigd om dan te denken van, of vindt de ander daar dan van? Maar dan besef ik me ook heel goed van, ja Sandra, ga eens terug naar jezelf. Wat wil jij eigenlijk? Want het is jouw leven. En als jij de hele tijd gaat kijken wat anderen ervan vinden, ja, dan heb je geen leven. En je wil leven, toch? Dat is wel een goeie, hè? Ja, dus dat. Dan ik pak weer gewoon een andere gedachte. De gedachte, bijvoorbeeld dat je je eigen lelijk vindt, te dik vindt of te dun vindt. Dat heeft wel te maken met dat je nog niet genoeg van jezelf houdt. Maar ook heeft dat te maken met hoe je dingen in het verleden mee hebt gekregen. Dus ja, als de omgeving bijvoorbeeld zegt van ja, je bent te dik. Dan kun je zeg maar een angst creëren dat je te dik wordt. En ja, stel je voor dat je eventjes wat meer kilootjes hebt dan dat je wil. En dan ga je wel in de angst schieten. Het doet me ineens denken aan een vrouw die tegen haar kleinkind de hele tijd zei van nee, dit moet je niet eten, want dan word je te dik. En dat bedoelde ze hartstikke goed en liefdevol. Maar ja, daardoor heeft het kind, zeg maar, wel de gedachte van, oeh, ik mag niks meer eten, want dan word ik te dik. Hè? En ja, dat kan ook doorslaan naar bijvoorbeeld anorexia. Maar ja, anorexia heeft wel met nog veel meer te maken, hoor. Maar ja, zo zie je maar dat de punthoofdgedachte van iemand anders, die je dan eigenlijk hoort, dat dat ook weer jouw punthoofdgedachte kan worden. Terwijl het is misschien goed bedoeld. Ze bedoelen het vaak niet verkeerd. Maar ja, hè, zelfkritiek heeft dus ook te maken met het leerproces dat je meer van jezelf mag gaan houden. Ja, dat. Dus gewoon even allemaal in het kort, hè. Want ik heb nog meer gedachten die ik even wil bespreken. Even kijken hoor, want ik had wat dingetjes hier ook opgeschreven. Kijken of ik mijn eigen handschrift kan lezen. Het goed willen doen voor anderen. Maar dat komt er ook wel weer neer op het stukje aanpassen. Aan de verwachtingen van anderen. En je eigen verplicht voelen om daaraan te voldoen. Herken je dat? Oh, ik herken dat heel erg. Ik heb me eigen zo vaak verplicht gevoeld om dat te doen. Omdat ik dan bang was wat anderen er dus weer van vonden. En ja, ik ben iemand die altijd ook de lieve vrede wil bewaren. En ja, het allemaal goed wil doen voor anderen. Hè? Nu heb ik daar niet meer zoveel last van, maar in het verleden wel hoor. Zo. En waar ik ook, dat is weer een andere gedachte, heel erg bang voor was, is om ziek te worden. En die gedachte komt ook nog wel eens ooit naar voren. Maar dat heeft denk ik te maken dat mijn moeder zo ontzettend lang ziek is geweest. Hè? 10 jaar lang en zo op een heftige manier. Waardoor dat je dat ook weer in je systeem zet en zelf bang bent om kanker te krijgen of wat dan ook. En toen ik afgelopen lente, zomer zo ziek ben geweest, is die gedachte wel heel erg naar voren gekomen. Maar ja, ik zat toen ook weer op het randje van de dood. Dat was echt zo heftig. Oh my god, ik ben nog nooit zo ziek geweest als toen. En ik heb van het weekend nog tegen iemand die erover zitten te vertellen. En toen dacht ik van, wow, wat is er veel gebeurd de afgelopen jaren? Wat was het heftig? En ja, ik heb toen ook wel regelmatig dat mijn punthoofd, zeg maar, met die gedachte kwam van, oh, dadelijk dan heb je kanker en ga je dus echt dood aan kanker en zo. En ik merkte toen ook dat ik terugging in, dat terugging naar de tijd van het kleine meisje eigenlijk, of het tienermeisje, wat haar moeder zo heeft verzorgd en wat zo bang was voor de dood. En ik heb het gevoel dat ik dus wel een diepere laag weer heb geheeld van dat stuk. Zo voelt het in ieder geval. Zo, ik heb eventjes deel 1 opgeslagen en dan komen we uit bij deel 2, want ik was nog niet klaar. Ik heb zoveel gedachten die ik nog eventjes eigenlijk door wil nemen. En misschien ook zijn het wel gedachten die jij zelf ook hebt. Maar ja, jij bent jij en ik ben ik. Dus misschien komt het bij jou wel ergens anders vandaan. Maar het is wel leuk om, of tenminste als je dat leuk vindt, om daar eens eventjes bij stil te staan van waar komt het vandaan. En als jij dan niet per se, of niet meteen weet, dat dan ook niet erg is. Hè? Maar dan plant je een zaadje en heel veel kans dat je op een gegeven moment er wel bewust van wordt. Dus ja, als je niet meteen inziet of niet meteen er bewust van wordt, dan is dat ook even helemaal oké. Dat. Dan, ik heb hier opgeschreven haren niet los. Mijn haren. Mijn goed plannenhoofd die vindt het eigenlijk hartstikke leuk om mijn haren regelmatig los te doen. Of eens een keer wat anders als een knotje. Maar mijn punthoofd die ziet daar niet zitten. Dat is misschien heel gek, hè, wat ik nu eigenlijk vertel. En misschien denk je nou van, ja, wat is er nou weer voor gedachten? Daar hoef jij je toch niet druk om te maken. Waarom maak je daar verder ook niet druk om of zo, hoor. Maar het is wel af en toe een dingetje. Want dan wil ik dus echt mijn haren los doen. En dan heb ik ze los. En dan ja, zijn mijn punten van, doe normaal, dat ziet er niet uit. En ja, zo lijk je nog dunner, want mijn punthoofd vindt ook dat ik altijd te dun ben. En dat komt ook weer voort uit dat mijn moeder ook vrij tenger is. En ook best wel moeite heeft om aan te komen. Hè, dus op goede gewicht te komen. En waarschijnlijk hebben we gewoon een snel werkende schildklier of zoiets. En ja, dat is ook onze bouw. Maar goed, omdat dat is, voor mijn moeder is dat nog steeds een issue. En dat was in het verleden ook. Waardoor ik dat natuurlijk ook in mijn systeem ben gaan zetten. Dat ik niet te dun mag zijn. Want als je te dun bent, dan ben je ziek. Ja, of dan zie je er ziek uit. En misschien dat mijn moeder dat ook wel regelmatig te horen heeft gekregen. En ik in mijn leven ook. Want als ik dan bijvoorbeeld heel erg met die gedachte bezig was dat ik te dun, dat ik mezelf te dun vond, dan kwamen er ook altijd mensen op mijn pad die zeiden, ben je afgevallen? Of ja, ik zie het in jouw gezichtje, dat is wel heel erg smal. En nou komen we even weer terug bij die haren los. Nou, mijn moeder die zei altijd als ik mijn haren los had, oh, dat moet je niet doen, meidje, want dan lijkt je gezicht nog smaller. En dan ziet iedereen dat je heel dun bent. En dat is dus waarom ik mijn haren niet snel los doe. Terwijl ik laatst mijn haren wel gewoon los had. En dat mensen tegen mij zeggen, oh wat leuk. En ja, je ziet er goed uit. En je ziet er veel jonger uit door je haren los. En dan ja, moet ik eigenlijk er scheid aan hebben wat andere mensen ervan vinden. Hè? Maar dat is dan dus toch nog wel een dingetje. Want dat vind ik dan wel heel leuk om te horen. Maar al zou dan iemand tegen mij zeggen van, goh, ben je afgevallen? Dan komt dat ene stuk van vroeger weer terug. Ja, bizar hoe dat dan werkt. Hè? En nu, laatst had ik trouwens, had ik een week lang, had ik gewoon even bedacht met een goed planhoofd, ga ik elke dag mijn haren anders doen. De ene keer los, de andere keer in een staart, de andere keer in een vlecht. Dat was heel erg leuk. En van daaruit heb ik een stukje ook wel weer wat meer doorbroken. En nu doe ik ze regelmatig ook gewoon lekker los. Hoppakee, lekker wild, los die haren. Ja. Nou, eens even kijken wat ik nog meer op heb geschreven. Ja, de angst dat mensen boos worden op mij. Ik ben ook wel echt iemand die de mantel der liefde heel vaak over dingen heen heeft gegooid. En alles altijd wilde sussen. Op een of andere manier vond ik het dus altijd heel erg als mensen boos werden. Ook op elkaar, hè? Niet per se op mij. Maar ik vind dat zo'n lastig iets nog steeds wel. Ik weet niet, dat geeft een soort van spanning. En als ik dan terugkijk in het verleden, want dat heb ik eigenlijk nog niet eens heel diep onderzocht of zo. Maar als ik er nou gewoon zo kort op invoel, ja, dan waren er regelmatig mensen in mijn omgeving die bijvoorbeeld discussies hadden of boos werden op elkaar. En dat zendt natuurlijk een spanningsveld uit van hier tot Tokio. Ja, en als kind kun je die spanning oppikken. Maar weet je niet precies wat het betekent, maar blijft dat gevoel wel hangen. En als je dat best wel vaak meemaakt als kind, dan kun je dus die angst creëren dat mensen boos worden. En heel snel met de mantel der liefde gaan gooien. Dus alles proberen te sussen en zo. Terwijl het is wat het is. En dat is eigenlijk helemaal niet eens jouw stuk vaak. Maar vertelt meer over de anderen. Maar ja, ik nam het dan op me, zeg maar. En ja, ik heb geleerd om dat wel losser te laten. En ook als iemand op mij boos zou worden, ja, dat dan is, weet je wel. En dat dat gewoon mag. Helemaal prima. Maar dat ik wel, zeg maar, bij mezelf blijf daarin. En voel wat voor mij belangrijk is. En niet meega met de ander omdat diegene boos wordt. Ja, dus dat. Ja, geen grens aan durven geven heb ik eigenlijk al over gesproken. Ja. De angst dat mensen negatief iets in gaan vullen als ik kom met iets leuks. Dat vind ik altijd heel irritant. Dat triggert mij nog steeds. Maar dat komt omdat ik vaak te maken heb gehad met de invloed van buitenaf. Die als ik dan iets zeg van wat ik leuk vind of wat ik heel graag wil. Dat ze dan zeggen, oh leuk, maar zou je dat wel doen? Want als dit of dat. Klein voorbeeldje is. En dat is een voorbeeldje van mijn moeder. En dat bedoelde ze echt ook zo lief. Maar die heeft dat best wel vaak. Dat als ik iets zeg van, oh, ik ga nou, ja, binnenkort ga ik op vakantie. En dan zegt ze bijvoorbeeld van, oh, leuk. En oh, dan moet je dit niet vergeten mee te nemen en dat niet. Nou, dat is nog steeds niet negatief, hè. Maar dan zegt ze ineens van, als je maar niet weer ziek wordt, weet je wel. En dan heb ik zoiets van, oh, waarom moet je dat zeggen? Maar dat is gewoon omdat ze zich dan zorgen maakt en hartstikke lief, ja, bedoelt. Maar ja, daar is zij dan bang voor. Dat is eigenlijk haar angst. En als ik te veel meega met die angst, dan ga ik ook denken van, oh, als ik maar niet ziek word. En nou, dat was dus pas gebeurd, had ze dat dus pas gezegd. En natuurlijk, ja, de halve wereld, of nee, niet de halve wereld, maar half Nederland, is nu een beetje verkouden of heeft de griep, toch? En ik heb best wel, ja, veel mensen op mijn pad, hè, die ik op mijn pad krijg, die net ziek zijn geweest of de griep hebben gehad. En mijn punthoofd zegt dan van, oh, als ik dan maar niet ziek word, weet je wel. En dat is eigenlijk ook al een stukje de angst van mijn moeder. Maar ik had iets van, hè, toen ik hoorde dat mijn punthoofd dat tegen mij zei, toen zei ik tegen mijn punthoofd, nou, ik ga iedereen gewoon extra knuffelen en ik ga voor niemand die ziek is aan de kant. En als de bedoeling is dat ik ziek moet worden, dan word ik ziek. Daar kan ik niks aan doen, dat is dan zo. Hè? Dus ja, ik had zoiets van, ik ga daar even overwinnen. Door het simpelweg gewoon aan te gaan. Ja, waarom niet? Ja, ik geloof dus ook heel erg in de zielsplanning. Hè? Dus als iets de bedoeling is, dan is het zo. En dan kun je er niet voorkomen. En dan zal dat zo wel zijn redenen hebben. En als ik dan terugkijk naar vorig jaar toen ik zo ziek was. Toen zou ik eigenlijk ook naar Tanzania gaan. Dat is ook niet doorgegaan. En ja, hè, dan kun je dan wel allemaal bij na gaan denken met je punthoofd denken van, ja, zie je wel, toen ging het ook niet door en je bent zo vaak ziek op vakanties. Ja, en als je dat de hele tijd gaat denken, dan word je gewoon ziek van die gedachten. Ja, dat is echt mijn goed planhoofd nou, hè. Maar als ik achteraf terugkijk, zeg maar, naar dat ik best wel ook vaak ziek ben geweest als ik dan op vakantie ben. Dat had dan vaak te maken met ja, het onregelmatige eten. Ja, en die poliep die weg is gehaald, die hele grote poliep in mijn darm. Die in afgelopen oktober weg is gehaald. Die heeft er al heel lang gezeten. Dus elke keer als ik dan in de onregelmatigheid ging qua eten of anders at. Ja, dan speelde zeg maar die poliep op. Dus achteraf gezien snap ik nou eigenlijk waarom dat ik best wel vaak ziek ben geweest tijdens de vakanties. Terwijl ja, andere mensen zeiden tegen mij, en daar zit misschien ook wel wat in hoor. Van ja, dat heeft ermee te maken dat jij gewoon in het dagelijks leven weinig rust neemt. En dan ga je op vakantie en dan kom je tot rust en dan komt alles eruit. Nou, daar kan ook wel iets van kloppen. Maar de laatste jaren vind ik dat ik toch best wel redelijk de balans heb kunnen pakken voor mezelf. En toch werd ik ziek. Maar ja, dat had dus met die poliepen achteraf gezien te maken. Bizar, hè? Maar dat je dan wel gewoon met je punthoofd die angst kunt creëren van, ja, wat als ik dan weer ziek word of zo? En eigenlijk komt die angst dan ook weer vandaan uit het verleden. En ook vind ik het wel grappig dat mijn moeder dan dat net gaat benoemen. Nou weer. Ja, dat is eigenlijk best wel grappig als ik er zo over nadenk. Even een andere gedachte. Oh ja, bang om verkeerde keuzes te maken. Daar zijn veel mensen bang voor. Bang om het fout doen. Ik geloof zelf niet meer zo in de verkeerde keuzes. Ik heb het gevoel dat, nogmaals, alles gepland is. En dat de keuzes die jij denkt te maken, allang in zielsplanning staan. Dus dat jij niet eens aardgezien zelf de keuzes maakt. Maar dat je dat op zielsniveau al lang hebt gekozen. Maar je hoofd denkt dat je ze maakt. Dus ja, vaak krijg ik hier mensen dus die dus bang zijn om, bijvoorbeeld, dan willen ze een ander werk. Nou, zou ik dat wel doen? Is dat wel een goede keuze, bijvoorbeeld? Ja, als het niet de goede keuze is, volgens de zielsplanning, dan zal het niet doorgaan als je gaat solliciteren. En als het dus de bedoeling is dat jij nog daar mag blijven waar je nu bent, dan lukt het ook niet om te solliciteren. En als het wel lukt en je krijgt een nieuwe baan, dan is het ook precies de bedoeling. En dan kan het goed zijn dat die baan achteraf tegenvalt, maar dan is dat de bedoeling en dan komt er weer nog iets beters op je pad. En soms dan heb je bijvoorbeeld een baan, om nou even bij de banen te blijven, werk, waarvan je voelt van voelt het gewoon goed en ineens voelt het weer niet meer goed. Maar dan is dat er weer precies de bedoeling, want misschien heb je gewoon een tijdje nodig gehad om daar te zijn en heb je weer nieuwe mensen ontmoet die jou weer naar het volgende brengen. Of heb je daar dingen geleerd die jou naar het volgende brengen. Dus eigenlijk is niks verkeerd. En alles hoort gewoon bij de zielsplanning wat er op je pad komt. Dus er is voor mijn gevoel geen verkeerde keuze. Maar ik snap wel waar die gedachte vandaan kan komen. Want als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de maatschappij, hoe het systeem in elkaar zit. En ook als je kijkt naar de vorige generatie, dan moet je wel goed iets kiezen. Want anders hangt daar blijkbaar heel je leven van af of zo. Dus als je dan even naar schoolgericht kijkt, dan moet je al heel jong je studiekeuze gaan bepalen. En als je dat gewoon nog niet weet, dan is dat blijkbaar een dingetje. Terwijl er eigenlijk helemaal geen dingetje hoeft te zijn. Het ligt er net aan hoe je het bekijkt. Want dan maakt het uit als je het gewoon nog niet weet. Maar het voelt vaak voor jongeren wel heel heftig als ze dus een keuze moeten gaan maken terwijl ze het nog niet weten. En daardoor kan er een angst ontstaan. Er zijn natuurlijk ook wel meerdere dingen waardoor die angst kan ontstaan. Om de verkeerde keuze te maken. De zogenaamde verkeerde keuze. Laten we het zomaar eventjes noemen. En ook bijvoorbeeld in de liefde. Hè, is dit wel de goede partner? Wat moet ik nou doen? Ik heb het gevoel in de relatie dat ik iets mis. Moet ik nou weggaan en voor een ander gaan? Of wat moet ik nou doen? Wat is nou de goede keuze? Dat is ook zo'n veelgestelde vraag. Ja, als je nog niet helemaal zeker van bent of dat je de juiste partner hebt, dan zou ik zeggen, ga eens eventjes je aandacht richten op jezelf. En ga eens goed voor jezelf zorgen. Ga eens doen wat je wil. En ga eens kijken hoe je partner dan reageert. Als die dan dikke vette error gaat geven op het stuk dat jij voor jezelf gaat kiezen, dan zou het kunnen zijn dat het misschien nodig is om je partner los te laten. En ja, de verbinding op jezelf te leggen, of hoe zeg je dat, de verbinding met jezelf sterker te maken. En daardoor iemand naar je toe trekken die daar weer bij past. Maar ja, als je het allemaal nog niet weet, zeg maar, hè, wat je ermee moet doen, of als je bang bent om om een liefde naar je toe te trekken. Stel je voor, je hebt nog helemaal geen relatie en je hebt bijvoorbeeld twee mannen of twee vrouwen die je heel erg leuk vindt. Welke keuze moet ik maken? Ja, weet je, ga eens gewoon een beetje spelen. Ga eens wel uitproberen. En ga dan eens gewoon kijken wat het beste voor je voelt. Doe daar niet te moeilijk over. Want er is niks verkeerd, zeg maar. Ook niet in een relatie. Het kan wel verkeerd voelen. Maar dat betekent, zeg maar, dat je meer verbinding mag gaan leggen met jezelf. En dat is gewoon super belangrijk. En heel vaak zie je in een relatie dat de een zich afhankelijk opstelt van de ander. En dat de een, zeg maar, veel aanpast aan de ander en daardoor ja, zichzelf verliest. En dan zie je vaak dat een relatie strandt of niet goed of niet lekker verloopt. Dus dat is wel een belangrijke. Ja, misschien wijk ik nou een beetje af van het onderwerp. Ja, nou ja, bang om, ja, hè. Woorden, jongens. Oh, hebben we het weer, hè. Dat vindt mijn punthoofd ook een dingetje, hè. Want zie je wel, je komt weer niet uit je woorden. Tjonge, jonge, jonge, wat een oenewapper ben jij. Nou, ik ben helemaal geen oenewapper. Ik ben gewoon wie ik ben. Dus ik ga gewoon maar even doorlullen. Maar in ieder geval, ja, bang of dat je wel een goede partner hebt, ja of nee. Is dit fout of is dit goed? Ja, kies gewoon voor jezelf en ben jezelf in de relatie en kijk dan gewoon wat er gebeurt. En weet dat elke relatie, of dat dat nou een vriendschappelijke relatie is of partnerschap, dat is niet voor niks. Hè? De een triggert jou, elke relatie triggert jou. Vriendschappelijk, als wel partnerschap. Je wordt gewoon getriggerd en je maakt ook natuurlijk leuke dingen mee. Maar het is mooi ook om te kijken van waarom triggert iets jou, hè? Dus waarom triggert jouw partner of vriend jou en wat doet dat met jou? En ga eens zelf op onderzoek uit in plaats van ja, de ander bijvoorbeeld de schuld te geven van zijn of haar gedrag. Dat is misschien ook wel een goeie. Maar ik denk dat ik met dit onderwerp een beetje ja, afwijk. Zo voelt het in ieder geval. Nou, ik ga even naar een ander onderwerp. Even kijken hoor. Oh ja, bang zijn om de boot te missen, heb ik hier opgeschreven. Of in de verkeerde trein te stappen. Maar ik bedoel dat dan niet letterlijk. Maar ik bedoel eigenlijk, heel veel mensen zijn bang om iets te missen, zeg maar. Of dat ze iets gaan missen, doordat ze ook een bepaalde keuze weer gaan maken. Maar je kan niet de boot missen, omdat het ook weer gaat zoals het gaat. En hè, soms dan komt er hier iemand en die is dan in een snel, rap tempo bewust aan het worden van zijn of haar eigen ontwikkeling en groei en al wat daarmee te maken heeft. En voelt dat hij of zij daar in de toekomst ook iets moois mee wil gaan doen, ook naar anderen toe. En diegene is bijvoorbeeld 40 jaar, ik noem maar even een leeftijd. En dan zegt ze bijvoorbeeld van, oh, had ik dat allemaal maar eerder geweten. En dan het gevoel hebben alsof dat ze de boot heeft gemist. En alsof dat ze, zeg maar, dat wat haar zielsverlangen is, om daar ook iets mee te gaan doen voor anderen, niet meer kan halen. Dat is natuurlijk onzin, want als het een zielsverlangen is, maakt niet uit hoeveel jaar jij bent, dan gaat dat toch gewoon gebeuren. Dus je kan nooit de boot missen of in een verkeerde trein stappen. Dat is een andere metafoor eigenlijk. Dat je bang bent om op het verkeerde pad te zitten. Nou, natuurlijk kan je niet op een verkeerd pad zitten. Het pad kan minder leuk voelen. Maar dat is dan ook nodig om bepaalde leerprocessen te leren of iets in te lossen of iets te doorbreken. Wat ik altijd voor me zie is ja, het zielspad van iemand en ook het zielspad van mezelf. En het zielspad, dat is het hoofdpad eigenlijk. En dat hoofdpad heeft allemaal zijweggetjes en ook T-splitsingen en doodlopende weggetjes. Maar elk weggetje is belangrijk. Maar meestal voel je een gevoel waar je naartoe wil, omdat dat bij je zielsplanning hoort. En ineens zit je op zo'n zijweggetje. En dat zijweggetje, daar vind je punthoofd niet leuk. En je zit dan ook vaak in je punthoofd. En je punthoofd heeft zoiets van, ja, nou ben ik helemaal op het verkeerde pad. Maar dat pad is juist nodig om daar te komen waar je wil zijn. En dat is zo, zo mooi. Dus ja, je kan niet de boot missen. Of in de verkeerde trein stappen. Punt. Ja. Ja, ik denk dat ik eens ga stoppen. Want ik ga lekker wat eten maken. En dadelijk vanavond heb ik een online les wat betreft de jaartraining. Leuk. We gaan het hebben over een heel mooi onderwerp. En dat gaat over sterfprocessen op zielsniveau bekijken. Dus dat is wel een heel leuk onderwerp. Wat ik even tegen jou wil vertellen is... ik doe even net of dat je tegenover mij zit. Want misschien is het wel... wel gewoon leuk, moet ook wel een beetje leuk blijven natuurlijk, om af en toe eens te kijken naar wat jouw punthoofd zegt en wat jouw goed planhoofd zegt. En schrijf het eens eventjes op en ga het eens onderzoeken. Gewoon op een speelse, leuke manier. Dus niet geforceerd van, nu moet ik daar allemaal precies weten hoe dat zit. Nee, maar ga gewoon een beetje mee spelen. En dan ben ik wel heel benieuwd naar welke... Ja, gedachten er bij jou allemaal opkomen. En wat dat met je doet. En mocht je dat willen delen, dan vind ik dat heel leuk. En dan kunnen we misschien daar wel weer een podcast over maken. Sowieso blijft het een heel boeiend, interessant onderwerp. Tenminste, dat vind ik. Ik hoop jij ook. Ik hoop dat je het fijn hebt gevonden en... Dat je er dingen uit kunt halen die je ook een beetje kunt toepassen in jouw leventje. Ik heb hier het mandje met briefjes. Ik pak een roze briefje eruit. En wat staat erop? Laat het geluksgevoel door je heen stromen en voel het geluk. Nou, dat is wel een hele mooie afsluiter. Dus laat het geluksgevoel... Dus visualiseer dat er een hele mooie kleur om je heen is. En dat is het geluksgevoel. En ja, laat die kleur eens helemaal door je heen stromen. En visualiseer dat door je kruinchakra, die zit in het midden bovenop je hoofd. Dat daar die kleur doorkomt, het geluksgevoel. En voel daar door heel je lichaam stromen. En ervaar een geluk. Ja. Het geluk in jezelf. Dat is een mooie, toch? Nou, super dankjewel voor het luisteren van deze best lange podcast. En heel graag tot de volgende keer. Doei doei!